Onderweg, jaargang 2, nummer 6, 19 maart 2016. Presentatie, Marie van de Beukel van Berkum. Inhoudsopgave. Waarom moest Jezus sterven? Thema, de betekenis van het kruis. Artikel 1, thema, lijden door Bas Luiten. Artikel 2, in beeld, Henk Algra. Artikel 3, praktijklokaal. Beter beamen in de kerk. GKV Ommen West introduceert Amstdrager in opleiding. Wat leert Buitenpost van Amsterdam? Artikel 4, thema, interview. Je moet niet te klein denken over de kern van het evangelie. Door Elze Sietsma Riemer. Artikel 5, nieuws. Artikel 6, thema, opinie. Waarom moest Jezus sterven? 1. Door Bas Luiten. Artikel 7. Redactioneel. Nooit gedacht. Door Leendert de Jong. Artikel 8. Thema, opinie. Waarom moest Jezus sterven? 2. Door Hans Burger. Artikel 9. Opinie. Vergeving moeilijk, mogelijk of tussen aanhalingstekens te makkelijk, door Ernst Leeftink. Artikel 10, woordzoeker. Genieten met de schepper, door Wolter Roze. Artikel 11, column. Complimentendag, door Joost Smit. Artikel 12, missionair. Geestelijke honger stillen op Facebook, door Marten Visser. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk. Communiceren met jongeren, 1. Luisterend helpen God te ontdekken, door Anko Aussoren. Artikel 15, wandelen met God. Je bekommeren om je medemensen, door Ronald Westerbeek. Artikel 16, column. Twee keer, door Esther de Hek. Rechten. Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres: Het Hazenveld 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg 39, postcode 3851, Zaandam Hendrik Ermelo. Telefoonnummer 0341-5654. 99. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maakt thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €17 per jaar. Deze uitgave heeft 1 niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1, thema, de betekenis van het kruis. Lijden, door Bas Luiten, GKV, redacteur van Onderweg. De wereld is vol van lijden. We zien elke dag aangrijpende beelden op het scherm. Het raakt hele bevolkingsgroepen, waaronder kinderen en bejaarden. Ze bivakkeren onder de open hemel, in weer en wind, op de vlucht voor erger. Mensenhandelaren slaan hun slag. Voor veel geld bieden ze een wrakke boot of ze roven kinderen ertussenuit. Geweld en machteloosheid drijven tallozen tot wanhoop. Waar moeten ze heen? Vluchten kan niet iedereen. Miljoenen zitten klem tussen verschillende vuren. Ook gevangenissen zitten vol. Niet alleen met misdadigers, maar ook met ongewenste asielzoekers en uitgekotste christenen. Dat is wat we horen. Dat is de foto die naar buiten komt, als een topje van de ijsberg. Lijden is er ook op kleinere schaal, in de gebrokenheid van het leven. Mensen worden gekwetst en eenzaam achtergelaten. Bejaarden willen wel dood, jongeren ook. Het leven is moeilijk geworden, terwijl er tegelijk zoveel entertainment is. Ook daarin kun je vluchten. En dan ineens gaat daar een kruis door de straten. Mensen haken aan. Hebben ze wat met Jezus? Vinden ze herkenning? Is het de emotie die zich ontlaat? Hoe komt het dat liedjes die niet christelijk geduid kunnen worden, zo naadloos bij Passie en Pasen lijken aan te sluiten? En hoe is het te verklaren dat christenen zich bij de Passion betrokken voelen en zich ervoor inzetten? Doet dit spektakel dan niet tekort aan die indrukwekkende Bijbelse boodschap van het lijden en de opstanding van Christus? Zo ja, hoezo? Zo nee, waarom niet? In dit nummer krijgen eerst vragen als deze aandacht. Als vanzelf kom je dan bij de dieperliggende vraag naar het Bijbelse karakter van het offer van Jezus. Moest hij sterven? En waarom dan wel? Hierop worden in discussievorm antwoorden gegeven. Helpen die ons verder? Laat ieder het zelf overdenken, in gedachten, aan de voet van het kruis dat werd opgericht in deze door de dood geteisterde wereld. Artikel 2 in beeld. Henk Algra, 65 jaar, woont in Alkmaar, kerkelijke gemeente De Openhof, NGK-CGK in Alkmaar, die intensief samenwerkt met de kapelkerk GKV. Gezinsomstandigheden, getrouwd met Tieneke, dochter Nienke, zoon Anne, kleindochter Tiska. Werk, orthopedagoog in de gehandicaptenzorg. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Zonder de nestgeur van het christelijk geloof kan ik me mijn leven niet voorstellen. Aan de inhoud van de Bijbelse boodschap heb ik nooit getwijfeld. Wel was ik soms verder bij God vandaan. In de loop der jaren ben ik steeds meer gaan ervaren hoe het geloof mij helpt bij het omgaan met mezelf, met anderen en met gebrokenheid. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Het zelfs indien niet, Daniël 3, vers 18. Een goede vriend was ernstig psychisch ziek. Ondanks alle gebeden genas hij niet. Daar worstelde ik mee. Precies in die periode hoorde ik een preek over deze tekst. Dat hielp mij enorm. Ook als het anders gaat, God is erbij. Wat doe je om gelukkig te zijn? Daar kan ik niets voor doen, dan moet je gelukkig zijn. We hoeven niet te knokken, we mogen ontvangen. Het boek Duizendmaal Dank van Ann Voskamp was voor mij heel inspirerend. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Het is vaak de muziek die me raakt, een lied uit de evangelische liedbundel of de diepgang van de psalmen. Het kan ook een preek zijn die een nieuw licht op een tekst werpt, of een ontmoeting met een gemeentelid, een gesprek op de kring. De eerste keer dat we als drie kerken, CGK, NGK, GKV, samen het heilig avondmaal vierden, was zeker een indrukwekkend moment. Wat is volgens jou het belangrijkste in de opvoeding van kinderen? Het klinkt misschien pessimistisch, maar het besef dat we in een gebroken wereld leven. Kinderen zijn niet maakbaar en opvoeders nemen van vroeger hun eigen kwetsbaarheden mee. Maar juist dat besef geeft ook ruimte. We hoeven niet perfect op te voeden. De rode draad binnen de opvoeding is verbondenheid, hechting. Met oog voor ieders eigen, door God gegeven temperament. Waar voel jij je soms schuldig over? Schuld, schaamte en verdriet lopen altijd door elkaar. Schuld is iets anders dan schuldgevoel. Ik kan me schuldig voelen als ik ergens nee op zeg en een ander extra werk bezorg. Maar ben ik dan ook schuldig? Dat blijft soms lastig. Met welk deel uit de Bijbel heb je moeite? Met teksten die lijken te schuren met hoe we tegenwoordig vaak kijken, zoals over de plaats van de vrouw in de kerk of over homoseksualiteit. dan zou ik wel eens met de ogen van Paulus willen kijken. Wat bedoelde hij nu precies? Welke uitspraak van Jezus is voor jou het meest dierbaar? De aandacht van Jezus voor wat we nodig hebben. Als het dochtertje van Jairus opstaat uit de dood, zegt hij: geef haar iets te eten. Ontroerend, die aandacht van Jezus voor de heel gewone dingen. Artikel 3, praktijklokaal. Beter beamen in de kerk. Met de beamer hebben in veel kerken ook reclameblokken voor de dienst en soms tijdens de collecte hun intrede gedaan. Doordat steeds meer instanties binnen de gemeente daar gebruik van maken, worden de tekstblokken langer en langer en gaat het nogal eens mis met de leesbaarheid. Te kleine letters, te veel tekst, verkeerde kleurencombinaties enzovoort. Daarom stellen steeds meer kerken instructies op voor het beamergebruik. Recent gebeurde dat in de GKV Axel. Uiteraard wil het plaatselijk beamteam de informatie op tijd binnen hebben, voor de deadline van donderdagavond 18 uur. Maar de instructies gaan ook over wat er voor de dienst gebeamd kan worden. Wat past er allemaal in ongeveer 6 minuten? De volgende regels worden daarbij gehanteerd. In ieder geval worden dia's opgenomen over de dienst zelf, de liturgie, wie de bloemen ontvangt, het crèche-rooster, de kindsclub, de weekagenda, de kerkenraad enzovoort. Er is ruimte voor dia's over andere zaken, maar daarvoor wordt een selectie gemaakt, waarbij de beschikbare tijd van ongeveer 6 minuten het criterium is. Het helpt als er geen lappen tekst worden aangeleverd. Daar is het mededelingenblad Una Sancta voor. En geen hele fotoreportages. Die kunnen op de website een plaats krijgen. Lever per mededeling 1 dia aan, met daarop eventueel verwijzingen naar kerkblad of website. De dia is ongeveer 15 à 20 seconden te zien. Houd de hoeveelheid informatie dus beperkt. Met het oog op de leesbaarheid, ook op de achterste rij, moet de tekst worden aangeleverd in lettertype Arial, grootte 36. De NGK Kampen heeft de beamerspelregels op de website staan. En daarin staat onder meer: hele verhalen op een dia plaatsen heeft geen zin, die leest niemand. Houd dia's overzichtelijk. Overdaad schaadt, plaats geen tekst over plaatjes heen. Vermeld alleen informatie over activiteiten in de komende week. Lever dia's aan als PowerPoint en of JPG-bestand. Niet in Word of PDF. Deze regelingen en instructies gaan niet over het gebruik van de beamer tijdens de kerkdienst. De Protestantse Kerk heeft een werkboekje gepubliceerd, waarin onder meer het effect van de beamer op de beleving van de kerkgangers en van de voorganger aan de orde komt. Inmiddels is er ook een centrale plek waar nuttige informatie te vinden is over het beamen tijdens de kerkdienst. www.opkijken.nl. Het accent ligt op het beamergebruik tijdens de liturgie en als spreekondersteuning. De site bevat links naar wallpapers voor kerkelijke presentaties, Bijbelse afbeeldingen, rechtenvrije fotosites en liedboekdatabases, tips en tools voor beamerpresentaties, maar ook verwijzingen naar presentatiesoftware, informatie over licenties, kostenplaatjes voor beameraanschaf enzovoort. Webtips: www.protestantsekerk.nl/werkvelden/liturgie/eredienst/pagina's/werkboekjes.aspx. GKV Omen West introduceert ambtsdrager in opleiding. De tijd van wat enigszins misleidende periodiek aftreden wordt genoemd, is weer aangebroken. En dat betekent voor veel kerkenraden opnieuw puzzelen. Hoe krijgen we alle vacatures vervuld? Dat in veel gemeenten niet alle ambtsdragerplekken ingevuld worden, is al lang geen nieuws meer. Dit vraagt om een aanpassing van het pastoraat en het diaconaat. De GKV Omen West kiest een andere weg. Zij introduceert de AJO, de ambtsdrager in opleiding, een soort stagiair ambtsdrager. Het gaat hierbij om jongere gemeenteleden die nog niet eerder ouderling of diaken zijn geweest. Ze komen op een aparte plaats te staan op de lijst met dubbeltallen. Het werken met dubbeltallen heeft in Ommen nog steeds de voorkeur, zodat de gemeente weet dat het om ajo's gaat. Ze worden gewoon bevestigd in het ambt, draaien mee in kerkenraadsvergaderingen, maar krijgen geen eigen wijk. Na een jaar wordt het traject geëvalueerd en kunnen ze eventueel als gewone ouderling of diaken aan de slag. Indien nodig of gewenst, volgt een tweede ajo-jaar. In het ajo-jaar gebeurt er heel wat. De ajo krijgt een ervaren ambtsdrager als mentor die hem begeleidt. De ajo kan mee op bezoek bij gemeenteleden, zelf bezoeken afleggen en deelnemen aan vergaderingen van het wijkteam. Samen kijken mentor en ajo naar een passend toerustingstraject, bestaande uit bijvoorbeeld literatuur, cursussen of toerustingsavonden. Ook de prezes van de kerkenraad en de voorzitter van de diaconie denken daarover mee. Webtips: http://www.ngk.nl/werkvelden/toerusting www.praktijkcentrum.org www.diaconaalsteunpunt.nl www.blad-dienst.nl Wat leert Buitenpost van Amsterdam? Terwijl de verslagen van de GKV-klasses Amsterdam leiden, laten merken dat er steeds opnieuw vragen zijn rond de missionaire projecten in de hoofdstad, gaat de GKV Buitenpost daar heel ontspannen mee om. Ze hebben Johannes van den Akker, abt van het Kleiklooster, uitgenodigd voor een avond in het kader van hun project Deel je leven. Vanuit de gedachte, wat kunnen wij in ons dorp leren van een missionair project in de stad? Het Kleiklooster is een kleine leefgemeenschap in een flatgebouw aan de Kleiburg in de Bijlmer, die in september 2015 van start is gegaan. De aanduiding klooster wil niet zeggen dat ze zich afzonderen. Integendeel, ze staan midden in de wijk en iedereen is welkom voor een gesprek of, in de kloostertraditie, een eigen gebrouwen biertje. Het project valt onder de GKV Amsterdam Centrum, de Oosterparkkerk. Het is één van hun missionaire projecten. Een andere is de pop-up kerk van Rico Voorberg. Overigens heeft de klasses op een speciale vergadering kennis gemaakt met 3 missionaire projecten in de hoofdstad, waar volgens Johannes van den Akker en de klasses goed, vredevol, zegt het verslag, met elkaar gesproken is. Deze klassesvergadering is gehouden in het Kleiklooster. In Buitenpost ging het om geloof in uitvoering. Johannes van den Akker, eigenlijk ging het om 2 heel basale dingen. Wat is de context van de gemeente en hoe ziet je eigen agenda eruit? Wat is een logische verbinding tussen die 2? Bij de context gaat het bijvoorbeeld om leeftijdsopbouw en inkomen en andere gegevens die het CBS verzamelt. Maak een schets van het dorp en zoek uit wat voor mensen wonen er. Maar ook integreer maximaal in het dorpsleven. Relaties met mensen zijn belangrijk. Het is volgens Van den Akker belangrijk om met een missionaire bril te kijken naar de dingen die je toch al doet. Het gaat niet om extra dingen, al kwam dat toch weer naar voren toen hij de mensen in Buitenpost een lijstje goede daden liet invullen. Neem niet alleen iets mee voor die speciale voedselbankinzameling, maar neem wat mee voor dat gezin bij je in de straat. Ook op andere manieren is de GKV Buitenpost bezig met haar missionaire bewustzijn. Dominee Roel Prins houdt in de middagdiensten een serie van 6 preken over verschillende evangelisatiestijlen. Hij vertelt er kort iets over en daarna worden ze in de praktijk geoefend, zodat mensen kunnen ontdekken welke stijl bij hen past. Als je daarbij aansluit, gaat het delen van je geloof veel gemakkelijker, zegt Roel Prins. Artikel 4, thema, interview. Je moet niet te klein denken over de kern van het evangelie. Door Else Sietsma Riemer, ze is journalist en godsdienstwetenschapper. www.elseriemer.com CHE-lector Jan van der Stoep over het volksritueel The Passion. The Passion is een kijkcijferkanon. Vorig jaar trok het een recordaantal van 3,6 miljoen kijkers. Plat volksvermaak is het echter allerminst, stelt Jan van der Stoep, lector media, religie en cultuur aan de Christelijke Hogeschool Ede. Hij prijst de makers voor hun vermogen om het verhaal van Jezus lijden en sterven midden in deze tijd te plaatsen. Inderdaad, stellige overtuigingen komen daar niet aan te pas. Maar dat betekent niet dat ze niet wandelen in de waarheid van het evangelie, aldus van der Stoep. Hoe verklaart u de populariteit van de Passion? Het speelt in op een toenemende behoefte aan rituelen en samenhang. Zo zie je dat er steeds vaker stille tochten worden georganiseerd. Kijk naar wat er gebeurde rond de MH17. Zelf vind ik de Damschreeuwer wel interessant. Dat hij ging schreeuwen werd haast opgevat als heiligschennis. Ik vraag me af of dat in de jaren 70 en 80 ook zou zijn gegaan. Mensen beschouwen dergelijke momenten meer en meer als heilig. De Passion past goed binnen deze tendens. De Passion als heilig volksritueel. Dat klinkt tegenstrijdig. De mensen die meedoen, doen dat niet per se vanuit een christelijke overtuiging. Tegelijkertijd staat wel degelijk een Bijbels verhaal centraal. Ik ben ervan overtuigd dat mensen aan dat religieuze verhaal betekenis toekennen. Ja, het is een publiek ritueel. Maar wat schiet je ermee op om het in zulke kaders te plaatsen? Die scheiding tussen religieus en niet-religieus vind ik niet relevant. Iedereen is ten diepste een godzoeker, een zinzoeker. Ik heb niet de behoefte om het een te kwalificeren als een religieuze manier van zoeken naar zin en het andere niet. Dat is de kracht van de Passion, dat ze dat grijze gebied opzoeken. Daar voelen hedendaagse zinzoekers zich thuis. De Passion blaast niet-christelijke liedjes nieuw leven in, op zo'n manier dat ze naadloos op het lijdensverhaal lijken aan te sluiten. Hoe werkte dat? Die liedjes zijn oprecht. Het is niet gek dat daarin elementen zitten die we vanuit het christelijk geloof herkennen en kunnen relateren aan onze relatie met God. De Bijbel doet niets anders dan die relatie te vergelijken met de relatie tussen een man en een vrouw, een vader en een kind. Ook het verlangen naar verlossing en de noodzaak daartoe komen terug in veel seculiere liederen. Raken die liedjes u ook? De hele uitvoering raakt mij wel, maar om eerlijk te zijn is het niet echt mijn smaak. Een seculier liedje dat mij enorm aangrijpt in mijn geloof is Until It Sleeps van Metallica. Het gaat over het kwaad dat in ons hart zit en eruit wil barsten, met het verlangen daarvan verlost te worden. Ook de clip gaat daarover. Zo wordt iemand ingesloten door doornstruiken, tegen de achtergrond van tot leven gekomen taferelen van Jeroen Bos. Sommigen zullen het aanstootgevend vinden, maar ik zie daarin een fundamenteel christelijke en persoonlijke waarheid, dat we verlossing nodig hebben. Welke betekenis denkt u dat zinzoekers aan de Passion toekennen? Het is een verhaal over lijden, schuld en de vergeving daarvan, en over volledige opoffering voor anderen. Dat spreekt mensen aan, omdat het ons raakt in wie wij als mensen ten diepste zijn. Je kunt er herkenning, troost en hoop in vinden. Maar waarom Jezus aan het kruis is gestorven, wordt er niet bij verteld. Haal je daarmee niet de kern uit het evangelie? Het waarom van zijn sterven is heel impliciet aanwezig. Ik vind het voor deze gelegenheid niet nodig dat expliciet te maken. Juist daardoor slagen de makers erin om verbinding te maken, om mensen te raken. Met een puur verkondigend programma zouden ze veel minder mensen bereiken. Lange tijd leefden we in een verzuilde samenleving, waarbij de antithese het eerste was waarmee het gesprek begon. Daarmee zou je nu mensen afschrikken. Wil je een gesprekspartner zijn in onze netwerksamenleving? Dan kun je niet anders dan beginnen met de vraag: wat verbindt mij met die ander? De Passion sluit hier naadloos bij aan. Ziet u de kern van het evangelie als plaats- en tijdafhankelijk? Ik denk vooral dat je niet te klein moet denken over de kern van het evangelie. De ene keer wordt het verteld zoals Johannes de Doper, al vastend, en de andere keer zoals Jezus, door aan te schuiven bij hoeren en tollenaars. Communicatie is altijd situationeel, ook de communicatie van het evangelie. Wat wijs is in de ene situatie, is niet wijs in de andere situatie. Ik denk dat veel communicatie van het evangelie inhoudelijk waar, maar niet altijd even wijs is, waardoor het misschien wel tegen het hart van het evangelie zelf ingaat. Als het verhaal dat je vertelt niet uitnodigend is, maar primair confronterend, dan kan daar liefde achter zitten. Maar het kan ook zijn dat je vooral bezig bent met je eigen gelijk, in plaats van met liefde voor de ander. Dus het komt heel erg aan op je sensitiviteit ten aanzien van de situatie en de ander. Liefde als hart van het evangelie. Is dat niet te gemakkelijk? Het evangelie laat zien dat Jezus de weg en de waarheid is. Ik moet dan denken aan een verhaal van Bonhoeffer over een jongetje wiens vader altijd dronken is. Op een dag komt hij op school na een slechte nacht. Zijn leraar zegt: "Ik hoorde dat je vader gisteren dronken over straat liep." En het jongetje ontkent: "Nee, mijn vader is nooit dronken." Vanuit een objectief waarheidsbegrip kun je zeggen dat het jongetje liegt. Maar wie heeft er dan in de waarheid gewandeld? Dan is het antwoord dat jongetje, omdat hij zijn vader in bescherming neemt en trouw blijft. Die leraar staat voor een ideologische vorm van waarheid, het eigen gelijk. En dat jongetje representeert de persoonlijke waarheid, waarop ik doel als ik praat over het hart van het evangelie. Liefde. Ja, maar geen gemakkelijke liefde. Het is een liefde die je voortdurend uitdaagt en een spiegel voorhoudt. De Passion daagt de kijker toch amper uit? Christenen wel, om de eigen ideologische kaders los te laten, met het oog op de ontmoeting met de ander. Het is wat Charles Taylor zegt: de kerk heeft te leren van wat mensen buiten de kerk zeggen. Het is eenzijdige communicatie als je alleen je boodschap in het hoofd van de ander wilt stoppen. Goede communicatie is over en weer. Dat betekent dat je altijd ontvankelijk moet zijn voor de ander. Van hem of haar kun je wat leren. Dat is ook mijn ervaring als CAE-docent. Ik heb betere gesprekken in de klas als er iemand is die niet gelooft. Wil je echt vanuit de liefde van Christus communiceren, dan betekent dat dat je de ander ziet als mens die waardevol is in zichzelf, waar God mee bezig is en in wie God zichtbaar wordt, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Maar de niet-christelijke kijker dan? Je kunt zeggen dat de Passion het vloeibare voedsel is waar Paulus over schrijft. Je zou de makers kunnen verwijten dat het geen stevige kost is, en dat klopt. Maar je moet met vloeibaar voedsel beginnen. De Passion sluit aan bij Jezus' optreden. Ook hij werd mens onder de mensen, ging daar niet boven staan. Zo is het onze taak om in de leefwereld van die ander te stappen. Door je stijl van communiceren verkondig je ook het evangelie. Die stijl wordt bij de Passion gekenmerkt door veel dramatiek. Is dat gepast? Jazeker, dat is overigens iets van alle tijden. Ik denk juist dat we een tijdje zijn vergeten hoezeer zintuigelijke ervaringen een onderdeel is van ons wezen. Onder invloed van de verlichting moest alles om de ratio draaien. Ik zie dat als een tijdelijke impasse, een blikvernauwing. Iedereen heeft drama nodig om geprikkeld te worden. Als het gaat om geloof, hebben we drama nodig om weer onder de indruk te komen van het verhaal van God. Ik zie dat er een toenemende behoefte is aan ervaring, bijvoorbeeld middels vasten. Een behoefte om je het verhaal toe te eigenen met al je zintuigen, met heel je lichaam. Dat is een heel natuurlijke en goede behoefte. Het christelijke evangelie is immers door en door lichamelijk. God is mens geworden, heeft als mens geleden en is als mens gestorven en opgestaan. Je kunt het verhaal niet loszien van het lichaam. Sterker nog, je doet het verhaal tekort door het puur cognitief te benaderen. Wat dat betreft kan de Passion christenen helpen om opnieuw onder de indruk te raken van het verhaal. Artikel 5 Nieuws. Dominee Gert van den Brink overleden. Gert van den Brink, emeritus predikant in de NGK, is op 8 maart op 92-jarige leeftijd overleden. Hij werd in 1953 predikant in de GKV en diende de kerken van Drogeham, Sappemeer in combinatie met Veendam en Eindhoven. Met het grootste deel van die gemeente kwam hij in 1967 buiten het kerkverband te staan. Hij diende daarna in de NGK de kerken van Zwolle en van Rotterdam-Overschie, waar hij in 1988 met emeritaat ging. Van den Brink schreef diverse brochures en boeken over de kerkstrijd van de jaren 60, waaraan hij diep heeft geleden. Hij was diep dankbaar dat hij eind januari met de GKV Eindhoven het avondmaal en daarin de eenheid in Christus mocht vieren. Op www.onderwegonline.nl is een in memoriam te vinden. Schorsingen in Enschede opgeheven. De in de jaren 60 in Enschede uitgesproken schorsing en afzetting van 8 ambtsdragers, waaronder de predikanten C. Bakker en O. Mooiweer, zijn opgeheven. Dat heeft de GKV Enschede Noord, mede namens de GKV Enschede Oost, in een brief aan de NGK Enschede onderstreept. De kerkenraad schrijft in een brief te beseffen dat we door deze mededeling van de opheffing niet de pijn kunnen wegnemen waar broeders en zusters onder hebben geleden, en bid om genezing door Gods geest. Aan Herman Jaspers, senior, de enige nog levende van de betrokken ambtsdragers, is de opheffing van zijn schorsing door een GKV-delegatie persoonlijk meegedeeld. De kerkenraad van de NGK Enschede is blij met de streep die op deze wijze onder het verleden is gezet. Komen en gaan. Aangenomen naar het missionair project Leidseveen-Ypenburg 0,6 FTE, J.A. Franke van de GKV Voorburg. Dominee J. Plantinga, 69, heeft zich onttrokken aan de NGK Kampen en is daarom geen emeritus predikant meer in de NGK. Hij is verontrust over diverse ontwikkelingen in de NGK, zoals de vrouw in het ambt en de omgang met homoseksualiteit. Zijn bezwaren spitsen zich toe op de prediking, waarin zijns inziens Gods oordeel niet of nauwelijks ter sprake komt. Ook vindt hij dat de alverzoening wordt getolereerd. Plantinga heeft er volgens de kerkenraad voor gekozen met zijn bezwaren niet de kerkelijke weg te gaan die in de kerkorde wordt gewezen bij bezwaren tegen de leer van een predikant. Hoewel zijn bezwaren ook de predikantsopleiding betreffen, heeft hij zich evenmin tot het NGP-bestuur gewend, aldus bestuursvoorzitter Vreugdenheel. De uit Canada afkomstige predikant diende de NGK Zwartsluis van 1977 tot 1982 en was daarna werkzaam als krijgsmachtspredikant. Het is nog niet duidelijk naar welke kerk Plantinga overgaat. Artikel 6. Thema, opinie. Waarom moest Jezus sterven? 1. Door Bas Luiten. Hij is predikant van GKV Amersfoort de Horsten en redacteur van Onderweg. Discussie over het offer van Christus. Vragen aan Hans Burger. Over de betekenis van de kruisdood van Jezus Christus raken we nooit uitgedacht. In dit tweeluik gaan Bas Luiten en Hans Burger erover in gesprek. Het kruis is een veelzeggend symbool. Heel het christelijk leven is ervan doortrokken. Tegelijk lijkt de betekenis van het kruis moeilijk over te brengen. Velen dragen een kruisje om hun hals, maar waarom eigenlijk? Velen dragen bij de Passion het kruis door de stad, maar wat betekent dat? In dit tweeluik willen Hans Burger en ik stilstaan bij de bijzondere waarde van Jezus' dood. Ik trap af door Hans vragen te stellen over wat hij hier eerder over schreef in de bundel Cruciaal. Oorsprong. Als ik spreek met niet-christenen, overvallen ze me vaak met kritische vragen over God. Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Zoals Jan van der Stoep in het interview op pagina 8 tot 10 terecht opmerkte, Mensen verlangen ernaar dat die ellende ophoudt. En dat voel je in alle emotie rond het grote kruis. Vaak worden mensen geraakt als ik vertel dat de aarde vroeger goed was. In het begin was er geen ziekte of onrecht, zelfs geen dood. Daarom voelen die dingen ook niet goed aan. Ook al wordt er gezegd dat de dood bij het leven hoort. God schiep de aarde voortreffelijk. En wat eraan kwaad gebeurt, is niet zijn schuld. Maar hij wil zijn schepping wel volledig herstellen. Dat is de kern van de bijzondere Bijbelse boodschap. Dat is Gods liefde, waar mensen bewust of onbewust naar verlangen. Dood. Door de zonde kwam de dood in de wereld. Niet omdat God wraakzuchtig is, al is zijn boosheid terecht, maar omdat wij niet meer bij hem passen. God is heilig. Hij kan zichzelf niet zondig of sterfelijk maken en kan ons niet in zijn heerlijkheid laten komen zoals we nu zijn. 1 Korintiërs 15, vers 50. Dood betekent dus bij God vandaan. Dat is het levensgrote probleem van alle mensen. Tegelijk heeft God ons innig lief, want ieder mens is uit hem ontstaan en door hem geschapen. Daarom wil hij hier toch zijn, want zo is zijn naam. Ik ben er, als wonder van liefde. God sloeg zijn tent op onder de mensen, gaf regels om zijn heiligheid te eerbiedigen en stelde in dat mensen offers mochten brengen tot verzoening van hun zonden. Niet bij wijze van betaling, dat zou niet gaan, maar om hen te laten ervaren dat zonde tot de dood leidt, dat offerdieren stierven in hun plaats. Een geweldige stank moet dat hebben gegeven, al dat verbrande vlees. Toch was het voor God een liefelijke geur, want hij kende de diepere bedoeling als geen ander. Offers. De verschillende offers waren leerzaam. Er waren grote en kleine reinigingsoffers. Je zou zeggen voor grote en kleine overtredingen, maar zo was het niet. Het ging om de mate waarin iemand verantwoordelijkheid droeg. Hoe dichter iemand bij God leefde, hoe groter het offerdier. Van sommige offers mocht worden gegeten, van andere niet. Als een reinigingsoffer werd gebracht voor een overtreding van heel het volk, moest het bloed in het heiligdom worden gebracht en daar worden gesprenkeld, waarna het vlees buiten de legerplaats moest worden verbrand. Dat was nogal een voorschrift, want bij een volwassen stier kon dat gaan om vele kilo's goed vlees. Maar zo werd ieders aandacht getrokken naar het bloed dat in het heiligdom naar de troon van God ging. Het is daarom dat Jezus buiten de poort heeft geleden. Hebreeën 13, vers 10 tot 13. Waarna zijn bloed zou komen voor Gods troon in de hemel. Openbaring 5. Deze vervulling is treffend. Van ouds had God dit in het reinigingsoffer gezien. Achteraf kunnen we zeggen dat Jezus elke dag verkondigd werd in de tempel. Zijn naam was nog niet bekend, maar zijn betekenis wel, op schaduwachtige wijze. Mensen mochten in geloof hun zonden en dood afwentelen op een dier. En tenslotte op meer dan een dier. Zo bekeken waren de offers in het heiligdom vooral een geschenk van God aan de mensen. En niet andersom. Vervulling. Jezus moest sterven om naar Gods plan de dood te ondergaan in onze plaats. En alle leed van de wereld te dragen. Bij hem is de troost en de hoop te vinden die mensen al eeuwenlang verwachten en waar mensen al eeuwenlang naar op zoek zijn. Jezus vervult de wet en de profeten door te doen wat profetisch was gezegd en wat door de offers werd uitgebeeld. Al die verschillende offers zijn als schijnwerpers die elk vanuit een andere invalshoek hun licht werpen op het kruis op Golgotha. Maar hoe kan God dat gewild hebben? Welke vader laat zijn eigen zoon doden? Mensen zeggen, zo'n vader hoef ik niet. Toch is Jezus daar duidelijk over, door zijn uitleg dat hij geheel vrijwillig is gekomen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf, zei hij. Johannes 10, vers 18. En de Bijbel zegt ook dat God in alles handelt naar zijn raadsbesluit. Dat duidt op onderling beraad tussen vader, zoon en Heilige Geest. Van dwang was dus geen sprake, wel van drie enige harmonie in eindeloze liefde. Niet dat Gods plan hiermee voltooid is. Jezus wendelt de dood van ons af met de bedoeling ons een nieuwe start te geven, een nieuw leven. Dat is het doel. Soms geven mensen zo hoog op van Jezus' offer en de vergeving van hun zonden, dat ze vergeten dat Gods plan vervuld wordt in de vernieuwing van hun leven door zijn Heilige Geest. Juist als jij je uitstrekt naar dit doel, waardeer je het offer. Weerstand. Vanuit deze overwegingen heb ik kritisch opbouwende vragen bij wat Hans Burger schrijft in zijn bijdrage, voorbij de offerkritiek, in Cruciaal. Hij signaleert dat er in de moderne theologie weerstand bestaat tegen een bloederig offer. Zo'n offer bestaat vandaag alleen nog onder niet-westerse en niet-moderne culturen. Zou God met zo'n offer gemanipuleerd kunnen worden? Is hij zo wreed? Als je het op die manier ziet, is het offer iets negatiefs. Volgens Burger staat de oudste offerkritiek al in de Bijbel, in Psalm 40, later aangehaald in Hebreeën 10. Offers en gaven verlangt u niet. Brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, in de boekrol is over mij geschreven, hier ben ik om uw wil te doen. Met die woorden belichaamt Jezus volgens Burger de offerkritiek. Jezus stond ook kritisch tegenover de tempel. Burger zegt, toen hij haar reinigde, legde hij de offerdienst stil. In heel de Hebreeënbrief wordt bovendien betoogd dat het bloed van dieren nooit de schuld van mensen kan wegnemen. Burger wil daarom het offer van Jezus vooral positief benoemen. Ik citeer, zijn offer bestond uit een volledige toewijding aan God. Hij heeft helemaal Gods wil gedaan en zo mensen definitief aan God toegewijd. Dit blijft Burger benadrukken. Wat betekent het om de dood van Jezus als offer te zien? We zien dan een mens die de offerkritiek belichaamt en beantwoordt door helemaal aan God toegewijd te zijn, en die aandringt op een leven dat aan God gewijd is. Daarom riep hij verzet op. De weerstand liep zo hoog op dat Jezus als politiek en religieus gevaar uit de weg geruimd moest worden. Maar zelfs dan blijft Jezus tot in de dood trouw aan zijn Vader. Hij komt niet om dood en verderf te stichten, ook niet bij zichzelf. Jezus' dood is de uiterste consequentie van een grote en positieve kracht, liefde. Vervolgens schrijft Burger dat de Bijbel dus geen strenge God tekent die bloed wil zien. Alsof God wil dat er koste wat kost doden vallen. Al eerder trouwens nam Burger afstand van bewoordingen als Jezus brengt een offer door plaatsvervangend onze straf te dragen als betaling van onze schuld. Zo geeft hij de geëiste genoegdoening aan God en verwerft hij ons heil. Deze manier van denken zou zijn ontstaan in de middeleeuwen, toen mensen worstelden met boetedoening. Vragen. Ik waardeer dat Burger de moderne offerkritiek de wind uit de zeilen wil nemen. Toch zie ik hem in zijn formuleringen wel heel ver daarin meegaan. Vooral als hij Jezus typeert als belichaming van de offerkritiek. Mijn belangrijkste vraag, hoe kan Burger dat zeggen? Terwijl Jezus zich zo zorgvuldig hield aan de schrift om alles daarin te vervullen, inclusief de tempeldienst? Voor mij betekent vervulling dat Jezus tot stand brengt wat met die offers werd bedoeld. En hoezo heeft God geen offers gewild? Heeft hij kritiek op de offers die hij zelf instelde? Dat kan toch niet waar zijn? Als ze maar gebracht zouden worden in geloof. God wilde de offers, niet om de dieren, maar om wie hij ten diepste daarin zag. Daarom waren ze zelfs allerheiligst. Wordt in deze vooral positieve benadering verder niet te veel verzwegen dat Jezus kwam om onze straf te dragen en dat zijn dood Gods vooropgezette bedoeling was? Het woord plaatsvervanging komt bij Burger wel voor, maar alleen in een zin die hij als geheel afwijst. En de dood van Jezus komt vooral naar voren als gevolg van de afwijzing door mensen. Wordt de Bijbelse boodschap zo niet eenzijdig weergegeven? Evenlang heeft de uitbeelding van de dood de tempeldienst gestempeld. Petrus zei op de Pinksterdag dat Jezus werd gedood overeenkomstig het raadbesluit en de voorkennis van God. Handelingen 2, vers 23, NBG-vertaling 1951. Later schrijft hij dat Jezus in zijn lichaam onze zonden het kruishout heeft opgedragen. 1 Petrus 2, vers 24. Jezus heeft ook zelf herhaaldelijk gezegd dat hij naar Jeruzalem moest gaan om daar te lijden en te sterven. Dat moest hij niet omdat hij het ons verplicht zou zijn, maar wel om de schriften in vervulling te laten gaan. Toewijding. Van harte deel ik wat Burger schrijft over de volledige toewijding van Jezus als de actieve kant van zijn offer. Die wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl onze Verlosser heel ons leven heeft overgedaan en aan God heeft gewijd, van de moederschoot af aan. Maar laten we die andere kant, de passieve of negatieve kant aan zijn offer, niet wegpoetsen of vergeten. In zijn gehoorzaamheid werd hij verzocht en beproefd door verleiding, miskenning, strikvragen en uiteindelijk helse pijn. Zijn uitroep aan het kruis, het is volbracht, heeft betrekking op heel zijn offer, actief en passief. Halleluja, lof zij het Lam. Artikel 7, redactioneel, nooit gedacht, door Leendert de Jong, hoofdredacteur en lid van de GKV. Een beetje raar beginnen mag in een eerste column op deze plek. Wie kent het boek De Overwinnaar van Nooit Gedacht? Het gaat mij hier overigens niet primair om het boek, wel om Nooit Gedacht, de naam van een plaats in Zuid-Afrika. Er zijn daar 6 plaatsen met die naam. Ik heb wat met Zuid-Afrika. Dat komt door de zon en de hoge ligging, die tot aangename temperaturen leidt. Daar komt het natuurschoon nog bij en de mensen die er wonen. Ik kwam er graag en ik hoop er terug te komen. Hoe verzint een net aangetreden hoofdredacteur het om over Nooit Gedacht en zijn liefde voor Zuid-Afrika te schrijven? Het scharniertje zit hem bij Nooit Gedacht. Nu in 2 woorden. Deze plek bij onderweg heb ik niet bedacht, verwacht of gezocht. Zoals 2 jaar geleden ook het verzoek om de fusie van de reformatie en opbouw te begeleiden onverwacht kwam. Hoezo een fusie van 2 bladen binnen kerken die helaas nog gescheiden optrekken? Hierbij speelt ongetwijfeld mijn opvoeding mee, in een gezin van de reformatie, terwijl vlakbij, in de wereld van ooms en tantes, opbouw de toon zetten. 2 werelden, dicht bij elkaar, maar met stevige grenzen. Tegen die achtergrond is een fusie en betrokkenheid daarbij bijzonder. Daarop steek je in. En welwillend kijk je later, in een lekker vrije adviesrol, naar de hoofdredactie. Prima, zoals zij opereren. Tot de mededeling komt dat Henk Oksbergen moet terugtreden, waarop een nieuwe vraag volgt. Nooit gedacht. Beide woorden borrelden bij mij naar boven bij het lezen van de thema-bijdragen in dit nummer. Hoe verschillend ook, de 3 bij elkaar geven een prachtig beeld van de lengte, hoogte, breedte en diepte van hoe God denkt, spreekt, handelt. Een mens zou het niet bedenken. Je kind offert zich op voor anderen. Het is gebeurd, ongedacht. En alleen dat mysterie brengt mensen tot leven, houdt mensen op de been, brengt hen door her- of erkenning tot elkaar. Net zo nooit gedacht is het dat God zijn geest geeft, om aan ons zichzelf te verbinden. In die geest, met een hoofdletter of kleine letter, durf ik het wel aan. Artikel 8, thema, opinie, waarom moest Jezus sterven? 2, door Hans Burger. Hij is universitair docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Discussie over het offer van Christus. Antwoord aan Bas Luiten. Over de betekenis van de kruisdood van Jezus Christus raken we nooit uitgedacht. In dit tweeluik zijn Bas Luiten en Hans Burger erover in gesprek. Alweer een aantal jaren vertelt The Passion het verhaal van Jezus' dood. Dit sociodrama, met al zijn onmogelijkheden, vertelt over een cruciaal moment in het grote theodrama van God. Alleen al dat gegeven is een reden om opnieuw te vragen, Waarom moest Jezus sterven? Dit tweeluik over het waarom van Jezus dood startte met vragen van Bas Luiten bij mijn artikel in Cruciaal, een bundel over de betekenis van Jezus dood. Een paar vragen van Luiten kan ik meteen beantwoorden. De andere vragen zal ik in het vervolg uitgebreider uitwerken. Plaatsbekleding. Luiten vraagt of ik het woord plaatsvervanging wil opgeven. Ikzelf geef de voorkeur aan de term plaatsbekleding. Plaatsbekleding omvat namelijk een exclusief element, plaatsvervanging in traditionele termen, en een inclusief element. Wij delen in wie Christus is. Overigens volg ik daarin onder andere K. Schilder. Zie zijn Heidelbergse Catechismus 2, bladzijde 47. Verder vraagt Luiten zich af of ik niet verzwijg dat Jezus ook gekomen is om de straf van onze zonden te dragen. Ik noem dat motief in Cruciaal zijdelings, maar in een ander artikel ga ik er uitgebreider op in. Zie, door zijn striemen bent u genezen. Een uitweg uit de verstaanscrisis in Theologia Reformata nummer 57, 2014. De Bijbel is hierover namelijk helder. Jezus is voor ons tot een vloek geworden, Galaten 3, vers 13. En in Christus heeft God onze zonde veroordeeld, Romeinen 8, vers 3. Meermaals betrekt het Nieuwe Testament ook Jesaja 53 op Jezus. Hij is de knecht van de Heer die onze straf droeg, Jesaja 53, vers 5. Dus nee, dit element laat ik staan. Tempel. Er is veel, heel veel te zeggen over de verzoening door Christus. Daarbij is het belangrijk om te onderkennen dat mijn bijdrage in Cruciaal geen volledige verzoeningsleer biedt en slechts ingaat op één aspect van Jezus' dood. In de dogmatiek is het al enkele decennia gebruikelijk om verschillende beelden te onderscheiden, die elk op hun eigen manier iets zeggen over Jezus' dood. Je vindt dit inzicht bijvoorbeeld terug in de Alpha-cursus. Die maakt onderscheid tussen beelden uit het gerechtshof, zonde verdient straf, Christus draagt de straf en wij worden gerechtvaardigd, beelden van het marktplein, zonde heeft macht en maakt ons tot slaven, Christus betaalt de losprijs en maakt ons vrij, beelden uit de tempel, zonde verontreinigt. Het bloed van Christus neemt die verontreiniging weg. En beelden uit het gezin. Zonde maakt scheiding. Christus herstelt onze relatie met de Vader. In Cruciaal hebben we verschillende beelden onderscheiden en in mijn artikel heb ik me gericht op beelden uit de wereld van de tempel. Had ik in Cruciaal over het beeld van de rechter geschreven, dan was ik uitgebreid ingegaan op straf en oordeel. Zoals het staat in de inleiding van Cruciaal, je moet de verschillende beelden niet tegen elkaar uitspelen, maar je hebt het totaal van alle beelden nodig. Sterker nog, om het cultische taalgebruik uit de tempel te kunnen begrijpen, heb je andere beelden nodig voor meer uitleg. Cruciaal, pagina 59. Ook in het Nieuwe Testament vind je bijna altijd combinaties van beelden. Offerbeelden. Tegenwoordig heeft het offerbeeld een slechte reputatie, of je dat nu leuk vindt of niet. Mijn ervaring is dat het altijd zinvol is om dan in de Bijbel te duiken en de vraag te stellen: wat bedoelt de Bijbel precies met het offerbeeld? Daarom stel ik in Cruciaal de vraag: wat willen de schrijvers van het Nieuwe Testament zeggen wanneer ze in offertermen over Jezus' dood spreken? Ik heb geprobeerd om eerst de offertermen zelf te onderzoeken en niet te snel woorden uit andere taalvelden, bijvoorbeeld die van de rechtszaal, te gebruiken. Je ontkomt er niet aan om in de theologie woorden uit verschillende taalvelden te combineren. En er is niets mis mee om dat te doen. Maar het is wel altijd de vraag of de combinaties waaraan wij gewend geraakt zijn ook recht doen aan de Bijbel. Het is belangrijk om bijbelse en dogmatische uitspraken van elkaar te onderscheiden en dogmatische uitspraken kritisch vanuit de Bijbel te blijven bevragen. Zo is gedurende de geschiedenis van de theologie de volgende uitspraak ontstaan. Jezus brengt een offer door plaatsvervangend onze straf te dragen als betaling voor onze schuld. Zo geeft Hij de geëiste genoegdoening aan God en zo verwerft Hij de weldaden van ons heil. In deze uitspraak worden ronduit Bijbelse motieven door middel van theologische beslissingen of keuzes als volgt met elkaar verbonden. Offer is plaatsvervangend dragen van straf, is betaling van onze schuld, is God de vereiste genoegdoening geven, is weldaden van het heil verwerven. Hier zijn wel theologische vragen bij te stellen. 1. Is dit een adequate manier om te begrijpen wat een offer is? 2. Er wordt hier gesproken over betaling als het betalen van schuld of het betalen voor weldaden van ons heil. Maar waarom staat er dan in het Nieuwe Testament dat er mensen worden vrijgekocht? Is het niet van betekenis dat het betalingsbeeld uit de wereld van de slavenmarkt komt? Dit feit maakt het betalingsbeeld persoonlijker dan wanneer er in onpersoonlijke termen gesproken wordt over het kopen van weldaden van heil. 3. Het woord genoegdoening heeft zijn plek in de wereld van het boetesacrament. Het is een mooie vorm van contextuele theologie dat theologen uit de middeleeuwen en de reformatie deze term centraal hebben gezet. Niet wij met onze eigen boete zorgen ervoor dat we genade en vergeving ontvangen. Nee, Christus doet dit voor ons. Maar wat betekent het in onze tijd dat het woord genoegdoening in de Bijbel niet voorkomt? Vandaar mijn vraag, hoe gebruiken de auteurs van het Nieuwe Testament eigenlijk het offerbeeld? Wat doet een offer volgens de apostelen? Toewijding. Volgens de apostelen brengt het bloed van Christus een nieuw verbond. Met zijn bloed heeft Jezus, het lam, zondaren vrijgekocht en zo een gemeente gekocht. Bloed reinigt van zonde. Door het bloed is er verlossing en verzoening. Het lam van God neemt de zonde van de wereld weg. Jezus is een verzoening van onze zonden. Een paar keer wordt een verbinding gelegd met beelden uit de wereld van de rechtbank. Zonde is immers de wet overtreden en daarom heb je een rechtvaardige pleitbezorger nodig. In Johannes 2 vers 1 en 3 vers 4. Ook bij Paulus worden de taalvelden van de tempel en de rechtbank een paar keer aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 24 tot 26 en 5 vers 9 tot 11 en in Efeziërs 2 vers 13 tot 16. Jezus' dood is het middel tot verzoening, waardoor God zijn rechtvaardigheid bewijst. Vooral Hebreeën is expliciet over wat het offer doet. Loskoop verkrijgen, gewetens reinigen, mensen heiligen en tot volmaaktheid brengen. Traditioneel is op grond van deze teksten in de dogmatiek gezegd, de betekenis van het offer van Jezus is zijn actieve en passieve gerechtigheid. In heel zijn leven en vooral in zijn dood was hij gehoorzaam. Daarom is Christus onze gerechtigheid. Hebreeën zegt dat Christus zich door de geest als een smetteloos offer aan God gebracht heeft. 9 vers 14. Hij heeft Gods wil gedaan en ons met het offer van zijn bloed geheiligd en tot volmaaktheid gebracht. 10 vers 7 tot 18. Aansluitend bij Hebreeën zou je in meer cultische termen even goed kunnen zeggen, de betekenis van het offer van Jezus is zijn actieve en passieve heiligheid. In heel zijn leven en vooral in zijn dood was hij toegewijd aan zijn Vader. En daarom is hij onze toewijding, heiliging aan God. Dit sluit aan bij wat Jezus zelf voor zijn dood bidt. Ik heilig mijzelf, opdat ook zij geheiligd mogen zijn, of u toegewijd mogen zijn, Johannes 17, vers 19. Vandaar dat ik in cruciaal de toewijding als het centrale element van het offer genomen heb. Die is zo bijzonder omdat hij zo ver gaat. Christus is zo toegewijd aan zijn Vader, dat hij zelfs voor onze zonden wil sterven en volgens de wil van zijn vader de straf van onze zonden wil dragen. Dat pijnlijke element hoort er wel bij. Hij stierf voor ons om onze zonden te verzoenen en onze vloek te dragen. Zie cruciaal pagina 59. Maar niettemin is de kern van het offer positief en iets om naar te verlangen. Volledige toewijding aan God, een heilig leven. Dogmatisch gezien zou je dus kunnen zeggen, offer is volledige toewijding aan God, is onze toewijding aan God. Maar ook, offer is volledige toewijding aan God, inclusief het door God gewilde dragen van onze straf, het ondergaan van onze veroordeling, is onze toewijding aan God, is onze zonden worden weggedaan, is wij worden vrijgekocht. Zwakte. De positieve kern van het offer is belangrijk. Daardoor kunnen ook wij verlangen naar een leven dat een offer is aan God. Tot zo'n leven worden we ook opgeroepen. Bovendien kan op deze manier een antwoord worden gegeven op feministische offerkritiek. Volgens verschillende feministische theologen is een offer een vorm van subassertiviteit, iets wat je uit zwakte doet. In naam van Jezus is onrecht gelegitimeerd en slachtoffergedrag gestimuleerd. Het maakt mensen zwak. Maar als je goed begrijpt wat een offer in Bijbelse zin is, klopt deze offerkritiek niet. Als Jezus het avondmaal instelt, laat hij zien dat hij wil sterven. Hij wil zijn bloed geven tot vergeving van zonden. Hij sterft niet uit zwakte. Integendeel, zijn dood is een daad van kracht. Zijn sterven komt voort uit gehoorzame toewijding aan God, uit liefdevolle overgave voor mensen. Effectief. Bas Luiten vraagt of het juist is om te spreken van offerkritiek. Nu heb je offerkritiek in soorten en maten. In cruciaal kon ik daar niet uitgebreid op ingaan en leek het misschien dat ik alles op één hoop veegde. Maar er is uiteraard verschil tussen bijvoorbeeld feministische offerkritiek en bijbelse of profetische offerkritiek. De belangrijkste reden om de term offerkritiek in positieve zin te gebruiken ligt voor mij in Hebreeën 9 vers 10. Daar wordt duidelijk gesteld dat dierenoffers niet meer doen dan herinneren aan zonde en dat ze slechts heiligen naar het vlees. Dierenoffers nemen geen zonde weg. Je wordt er geen ander mens van. Het is een eindeloze herhaling van zetten. Het offer van Christus daarentegen is effectief. Het heiligt ons, reinigt van zonde, brengt ons tot volmaaktheid. Het offer van Jezus is het enige, unieke, eenmalig offer, omdat het effectief is en echt van zonde verlost. Ik vind dat eerlijk gezegd nogal kritisch tegenover de oud-testamentische offers. Tegelijk kan zulke offerkritiek prima samengaan met de overtuiging dat Jezus de offers vervult en daarmee overtreft en afschaft. Volgens de Hebreeënbrief kan het in elk geval samengaan. Overigens gaat het hier maar om één woord. In die zin heb ik ook gezegd dat Jezus de belichaming is van de offerkritiek. Bij hem vind je niet alleen mooie woorden of ineffectieve praktijken, maar door zijn volstrekte toewijding aan God verlost hij ons met zijn bloed werkelijk van zonde. Jozef. Ten slotte, wilde God de dood van Jezus? Het antwoord daarop moet dubbel zijn. Net zoals er twee dingen zijn te zeggen over het verkopen van Jozef als slaaf, een eerdere episode in het grote verhaal van God. Enerzijds lees je in Genesis 50 vers 20 dat Jozef zegt, jullie hadden kwaad in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. En anderzijds heeft hij eerder gezegd, God heeft mij voor jullie uitgestuurd. Genesis 45 vers 5 tot 8. Jacob's familie wordt gered ondanks en dankzij de verkoop van Jozef. Zo worden ook wij gered, ondanks het uit de weg ruimen van Jezus als slachtoffer van grof onrecht. Handelingen 2 vers 36. En tegelijk, dankzij God, die heeft gedaan wat hij nooit van mensen heeft gevraagd. God wil geen mensenoffers. Omwille van ons heeft hij Jezus prijsgegeven. Romeinen 8, vers 30. Dat heeft God gedaan, omdat hij ons kwaad op deze manier werkelijk weg kon doen en ons in zijn Zoon in zijn hart kon sluiten als zijn lieve kinderen. Artikel 9. Opinie. Vergeving. Moeilijk, mogelijk of, tussen aanhalingstekens, te makkelijk? Door Ernst Leeftink. Hij is predikant van de GKV Het Noorderlicht in Assen-Pelo. Iemand vergeven is moeilijk. Iemand oprecht om vergeving vragen is net zo moeilijk. Soms lukt het wederzijds. Soms komt het van één kant. Soms claimt een dader te gemakkelijk vergeving. Van alle drie wil ik een voorbeeld geven. Een van de meest bekende foto's uit de Vietnamoorlog is die van het kleine meisje dat huilend en met uitgestrekte armen op de cameraman afloopt tijdens een bombardement van de Amerikanen op haar dorp. Door de napalmbommen hadden de kleren van Kim Puk vlam gevat. Ze liep derde graads verbrandingen op aan haar rug en armen. In 1992 wist Kim uit communistisch Vietnam naar Canada te vluchten. Daar kreeg ze politiek asiel. Ze woont nu in Toronto. Ze heeft elke dag nog last van haar verwondingen en duidelijk zichtbare littekens. Een van de officieren die verantwoordelijk waren voor het bombardement was helikopterpiloot John Plummer. Hij zag een paar dagen later de foto en werd de jaren daarna geplaagd door nachtmerries en depressieve periodes. In 1996 vernam John dat Kim zou spreken op een veteranendag in Washington, D.C., niet ver van zijn huis. Hij ging erheen en hoorde hoe Kim tegen de aanwezigen zei: "Als ik nog eens face-to-face zou kunnen spreken met de piloot die de bommen boven ons dorp afwierp, zou ik hem willen vertellen dat ik hem wil vergeven." John dronk aan het einde van haar toespraak door de menigte heen en zag kans haar aandacht te trekken. Hij vertelde dat hij de man was die 24 jaar eerder die bommen had laten vallen. Kim zag het verdriet en de pijn in zijn ogen en stak haar armen uit. John omhelsde haar snikkend en kon alleen maar zeggen: "I am so sorry, I am just so sorry." En tegelijk zei Kim: "It is all right, ik vergeef je, ik vergeef je." De twee bleven contact houden. 5 maanden later ontmoetten ze elkaar weer en deden hun verhaal in de krant, met daarbij een foto waarop ze haast onbegrijpelijk innig en vriendschappelijk naast elkaar zitten. Kim vertelde John opnieuw dat ze hem had vergeven en dat ze dat kon omdat ze in Canada christen geworden was. Vergeving en verzoening. Het kan dus. Moordenaar. Maar als het van één kant moet komen, hoe kun je dan vergeven? In de jaren 80 van de vorige eeuw was er in Amerika een seriemoordenaar actief. Hij stond bekend als de Green River Killer, omdat hij de lichamen van een aantal vermoorde vrouwen in de Green River had gedumpt. Pas in 2001 kreeg de politie hem door een DNA-match te pakken. Het bleek Gary Ridgway te zijn. Hij bekende maar liefst 48 moorden. In november 2003 werd hij veroordeeld tot 48 keer levenslange opsluiting in afzondering. Tijdens het proces mochten de nabestaanden van de slachtoffers hun gevoelens uiten. Je kunt je voorstellen hoe ze reageerden. De woorden van Robert Rule, wiens dochter Janie op haar 16e op gruwelijke wijze was omgebracht door Ridgway, maakten echter de meeste indruk. Hij zei: "Meneer Ridgway, er zijn mensen hier die u haten. Ik ben niet een van hen. U hebt het moeilijk gemaakt om te kunnen voldoen aan wat ik geloof. En dat is wat God zegt om te doen. En dat is om te vergeven. U bent vergeven, meneer." Robert Rule had de moed en de kracht om de moordenaar van zijn dochter te vergeven. Je merkte aan alles dat het hem niet gemakkelijk afging. Toch wilde hij het en deed hij het ook. Die houding kun je het beste met de Heidelbergse catechismus omschrijven als een bewijs van uw genade in ons, dat wij het vaste voornemen hebben onze naaste van harte te vergeven. Horizontale vergeving. In het Nederlands Dagblad van 14 januari 2016 stond het verhaal van een ex-predikant die ruim 2 jaar een meisje van rond de 16 misbruikt had. Het meisje wilde met haar dominee praten over eerder seksueel misbruik door haar stiefopa. In het verslag is te lezen dat heel het gebeuren grote gevolgen heeft gehad voor de dader en zijn gezin. Ook is te lezen dat de verdachte spijt heeft van zijn daden en alleen zichzelf schuldig acht, niet zijn slachtoffer. In de publieke zitting zei de ex-predikant tegen de rechtbank: "Ik weet dat Jezus Christus voor al mijn zonden geleden heeft. Hoe de uitspraak ook zal zijn, dit geeft innerlijke rust." Het gevolg was dat het slachtoffer hevig geëmotioneerd raakte en snikkend de rechtszaal verliet. Hier zie je een dader die niet wil of kan inzien welke schade hij bij anderen heeft aangericht. Als dader voelt hij zich vergeven door God. Maar aan zijn omgeving heeft hij nog steeds geen boodschap. Volgens mij eigent zo'n dader zich te snel Gods vergeving toe. Alsof verticale vergeving, herstel van de relatie tussen God en de dader, losstaat van horizontale vergeving, herstel van de relatie tussen de dader en slachtoffer in de breedste zin van het woord. Meer geloof. In Matteüs 18, vers 22 draagt Jezus ons op om de ander te vergeven. Niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. En in Lucas 17, vers 4 zegt hij dat je bereid moet zijn om iemand 7 keer per dag te vergeven wanneer die ander daarom vraagt. Die opdracht om onbeperkt te vergeven lijkt onmogelijk. Dat kan niet uit eigen kracht. Het lukt je alleen maar als je steeds weer onder de indruk komt van de overvloed van vergeving die God schenkt. En dan nog, hoe kun je de bereidheid en het vaste voornemen om te vergeven opbrengen als je diep gekwetst bent en heel pijnlijke ervaringen hebt meegemaakt? Of als een dader te snel vergeving voor zichzelf claimt en geen rekening wil houden met de gevolgen van zijn misdaad? Zelf denk ik dat echte vergeving van 2 kanten moet komen. Verticaal, tussen God en mensen, en horizontaal, tussen mensen onderling. Als dat niet kan, roept Jezus mij op tot vergevingsgezindheid. Stel dat degene die mij iets verschrikkelijks heeft aangedaan, jaren later op de stoep staat en om vergeving vraagt. Hoe ver ben ik dan in het proces van vergeving? Kan ik de dader toespreken zoals Robert Rule dat deed? Als me dat echt niet lukt, wijst Paulus nog een derde weg. Namelijk, koester geen haat en neem geen wraak, maar laat het over aan God. Hij heeft immers gezegd, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal het vergelden. Romeinen 12, vers 19. Maar zelfs dat is niet altijd even makkelijk. Want het wachten op gerechtigheid duurt soms wel heel erg lang. Iemand vergeven valt niet mee. Zelf vergeving vragen en van vergeving leven is net zo moeilijk. Toen Jezus zijn leerlingen voorhield dat ze onbeperkt moesten vergeven, zeiden de apostelen tegen de Heer: geef ons meer geloof. Lucas 17, vers 5. Alleen zo is het mogelijk. De woorden van Robert Rule tijdens de rechtszaak tegen Gary Rightway zijn op YouTube te vinden met Nederlandse ondertiteling. Op www.youtube.com/watch-v-is-q-z-d-8-1-0-q-. Artikel 10, woordzoeker. Genieten met de Schepper. Door Wolter Rozen. GKV. Hij is universitair hoofddocent Semitische talen, geschiedenis en cultuur van het oude Nabije Oosten aan de Theologische Universiteit in Kampen. De glorie van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Psalm 104, vers 31. De NBV heeft luister. En God zag dat het goed was. 7 keer kun je deze woorden horen in het verhaal van de schepping van hemel en aarde. Genesis 1, vers 1 tot 2, vers 4. De laatste keer is het zelfs zeer goed. De schepper levert vakwerk. Hij geniet ervan. Hij heeft alle recht van de wereld om te zeggen, ik ben een blij God. Het is hem gegund. Dat is wat de bidder in Psalm 104, vers 31 met zoveel woorden zegt. En misschien klinkt het een beetje raar als een mens dat zegt. Als hij het voor God uitmaakt of mensen het hem gunnen dat hij geniet. Als de bidder dit zegt, dan geeft hij de aangesprokene een groot compliment. Hij spreekt zijn bijzondere waardering uit voor het onmiskenbare vakwerk van de kunstenaar. Door de naam van de schepper te noemen, bekent de bidder kleur. Hij heeft zijn keuze gemaakt. Er is maar één die dit kan. Yahweh. Hij, de God van Israël, is de schepper. Niet El, niet Marduk, of hoe andere volken hun scheppergod ook maar mogen noemen. Yahweh heeft het auteursrecht op de schepping. Dan mag hij er ook van genieten. Aanstekelijk. Voor de Heer wil ik zingen, zolang ik leef. Een lied voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem. Psalm 104, vers 33 en 34. Die vreugde van Yahweh is aanstekelijk. Zoals Yahweh blij wordt wanneer hij ziet, hoort, ruikt en voelt wat hij gemaakt heeft, zo wordt de bidder blij wanneer zijn onweerstaanbare drang tot lofprijzing zijn ware bestemming gevonden heeft. Yahweh, de God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Het auteursrecht van de schepper loopt niet op een dag af. Bij dat gegeven hoort een lied dat nooit van zijn leven zijn laatste maatstreep bereikt. Wie zijn zintuigen heeft leren gebruiken, vindt altijd weer nieuwe redenen om uitdrukking te geven aan zijn verwondering en waardering voor de schepper. Genieten van wat de schepper heeft gemaakt is een goede zaak. Maar als onmatig mens moet je je er altijd weer bewust van zijn dat je bij het genieten van het geschapene ook kunt overdrijven. Voor je het weet ben je in een situatie beland waarin je het geschapene een plaats hebt gegeven boven de schepper. Geniet met mate. Dat gaat alleen maar lukken wanneer je telkens weer begint met vooral en in de eerste plaats te genieten van de schepper. Bij het genieten van de schepper hoef je niet bang te zijn voor onmatigheid. Je kunt nooit te veel van hem genieten. Alleen hij is prijzenswaard boven mate. Psalm 96, vers 4. Muziek. Alleen wanneer je met volle teugen geniet van de schepper, is er genoeg ruimte om te genieten van al het mooie wat hij gemaakt heeft. Genoeg. Niet te veel en niet te weinig. En dan ontstaat daar een bijzondere chemie. De lofzang klinkt de schepper als muziek in de oren. En tegelijk is die schepper voor de bidder een bron van vreugde, waarvan je de bodem nooit bereikt. Zoals ik mijn vreugde vind in hem. Genieten van de schepper en vervolgens meegenieten met de schepper is pas echt wat je noemt onbezorgd genieten. Mateloos, eindeloos. Wie dat ontdekt, heeft alle recht van de wereld om te zeggen, ik ben een blij mens. Om over door te praten. Je kunt te veel van de schepping genieten, maar ook te weinig. Wat is voor jou de grootste valkuil? Artikel 11, column. Complimentendag. Door Joost Smit. Hij is predikant van de GKV Amersfoort-Vathorst. Een van de grootste projecten in onze Finex droeg een huiselijke naam. De Kamers. Een gebouw met uitstraling. Een reeks futuristische kubussen die als spil de participatiemaatschappij vooruitsnelden. Alles werd uit de kast getrokken om tot de navel van Vathorst te evolueren. Exposities van oude meesters en aanstormend talent, een theaterzaal vol culturele verheffing rond dans, toneel en zang, en onder de vintage schemerlampen zouden wijkgenoten de toestand in wijk en wereld bespreken en als vrienden huiswaarts keren. Een huiskamer voor iedereen. De kamers staan al tijden leeg. Het project is gestrand. Naast financiële tegenvallers is er nog een rode draad die door dit debacle loopt. De miskende vrijwilliger. Werkers van het eerste uur werden enthousiast gerecruiteerd. Maar hun werd duidelijk te verstaan gegeven dat zij zeer bevoorrecht waren om op dit niveau van maatschappelijke relevantie door te breken. Dat zij, gewone wijkbewoners, hun schamele vrije uurtjes mochten inzetten voor wijk en vaderland. Daarna werd het oorverdovend stil in de feedback en de een na de ander haakte af. Op de Nationale Complimentendag, 1 maart jongstleden, moest ik denken aan dit verhaal. Wat bloeit er veel op als je waardering uitspreekt? En wat gaan er veel kamers en kerken stuk als we de ander slechts voor kennisgeving aannemen? Dus laat van je horen, in de ik-vorm, concreet en persoonlijk, op een manier die bij je past. En niet overdrijven natuurlijk, om gefronste wenkbrauwen te voorkomen. Altijd leuk om in kerk of wijk dit experiment welgemeend aan te gaan. Uit de bunker van oordeel en azijn, met welgemeende woorden op zoek gaan naar het hart. Maar breng in de praktijk wat je preekt. Vandaag ben ik dus afgestapt bij enkele stoere mannen, die een prachtig rijtje bomen aan het planten waren. Ik heb hen bedankt voor deze lommerrijke versiering van de wijk. Een interessant gesprek volgde en ik ken nu alle bomen bij naam. Zo stonden we daar samen, in de stralende zon. Artikel 12, missionair. Geestelijke honger stillen op Facebook, door Marten Visser. Hij was eerder evangelist onder asielzoekers en kerkplanter in Thailand. Hij is directeur van Global Rise, www.globalrise.nl. Evangeliseren via sociale media. Facebook is een geweldig medium om het evangelie te delen met mensen wereldwijd. In de afgelopen 28 dagen, op het moment dat ik dit schrijf, hebben 508.984 mensen in Saoedi-Arabië één of meerdere keren een Bijbelvers van mijn Facebookpagina op hun beeldscherm gehad. Dat eenvoudige feit maakt veel duidelijk over de mogelijkheden van zending via het internet. Het enorme bereik van een Facebookpagina laat zien dat zending via het internet goed mogelijk is. Op deze manier worden wat vroeger wel voor het evangelie gesloten landen genoemd werden veel toegankelijker. Bovendien kun je heel precies nagaan wat er gebeurt. Het enthousiasme waarmee op Facebook Bijbelversen bekeken worden en gedeeld met vrienden is groot. Internetgoeroes vertellen bedrijven dat ze het goed doen als 0,5% van de mensen die een bericht zien op vind ik leuk klikt. Bij Bijbelpagina's kan dat oplopen tot bijna 10%. En wat nog belangrijker is, veel mensen delen die berichten vervolgens op hun eigen tijdlijn. Pagina's van popsterren als Shakira en Rihanna bereiken slechts een klein deel van hun respectievelijke 104 en 81 miljoen abonnees. Maar Bijbelpagina's die het goed doen, bereiken doordat vele delen elke maand een veelvoud van het aantal abonnees. Vrijwilligers. Facebook is een vluchtig medium. Vind ik leuk is een wat armetierige reactie op geestelijke waarheden. Het is dan ook belangrijk om niet alleen Bijbelteksten te plaatsen, maar ook mogelijkheid te bieden om persoonlijk contact te leggen. Daarom moeten Bijbelpagina's een team vrijwilligers hebben dat reageert op alle reacties onder een bericht. Nog waardevoller wordt het als mensen persoonlijke berichten sturen aan de pagina, waarna zich pastorale gesprekken ontwikkelen. Zo kon via mijn pagina een vrijwilligster contact onderhouden met een Indiaanse jongen Vanaf het moment dat hij voor het eerst een Bijbeltekst onder ogen kreeg, totdat hij lid werd van een kerk. Naast Facebook zijn er nog vele andere sociale media. Twitter, Instagram, WhatsApp, Pinterest, Qzone, Line, RenRen, Tumblr en VK zijn allemaal platforms met meer dan 100 miljoen gebruikers. Christenen zouden veel meer moeten experimenteren met het doorgeven van het evangelie via deze sociale media. Er is een revolutie gaande, waarbij een klein initiatief een grote uitwerking kan hebben. Mijn Bijbelpagina op Facebook, begonnen als een hobby tussen de rijstvelden in Thailand, groeide uit tot de grootste ter wereld. Grote, bestaande organisaties zijn vaak niet wendbaar genoeg om de kansen die er volop zijn te grijpen. Dus begin gewoon. Probeer, reageer, leer van wat werkt. Houd op met wat niet werkt en blijf telkens vernieuwen. Tientallen miljoenen mensen geven op Facebook blijk van een geestelijke honger. Te midden van alles wat er op de sociale media geroepen wordt, klinkt onze belijdenis. Heer, u hebt woorden van eeuwig leven. Wat kunnen we beter doen dan die woorden doorgeven? Global Rise in cijfers. 2 miljoen likes op de Facebookpagina Bible Words. Maandelijks bereik van 50 miljoen mensen. Dagelijks 3000 nieuwe abonnees. Actief in 6 talen. Tienduizenden moslims klikken vind ik leuk bij Bijbelteksten. Het geheim? Aansprekend beeldmateriaal, veel berichten, snelle reacties. Wat kun je als kerk doen in Nederland? Belangrijkste regel: niet informeren, maar inspireren. Gebruik afbeeldingen met tekst erop, liever dan alleen tekst. Reageer zo snel mogelijk, daardoor raakt je pagina geliefd. Integreer sociale media in het traject van kroeg naar kerk en vermijd drempels op dat traject. Internationaal. Maak internetzending onderdeel van bestaande zendingsprojecten. Gebruik Facebook-advertenties om bereik op te bouwen in het land van je keuze. Laat kerkleden die goed Engels kunnen, Engelstalige berichten schrijven. In veel landen vinden mensen het leuk om in het Engels te communiceren. Artikel 13. Stimulans. In de rubriek Stimulans vestigen we de aandacht op publicaties in allerlei vorm, bruikbaar voor geloofsopbouw in zijn algemeenheid en bij het werk in de kerk. Deze week aandacht voor de pas verschenen Dogmatiek voor iedereen. Hoe maak je als kerk effectief gebruik van de mogelijkheden van sociale media? En 2 boeken over gereformeerd missionaire gemeenteopbouw. De tekst is van Helene Sietsma van Loo. Toegankelijke geloofsleer. Dogmatiek is de systematische doordenking van de inhoud van de relatie die God in Christus met ons heeft gelegd. Hendrikus Berghoff. Dat klinkt ingewikkeld en vaak is het dat ook. Voer voor theologen. Dogmatiek voor iedereen toegankelijk maken is nogal een uitdaging. Almatine Lene en Wim Marcus gingen die aan. Hun boek heet dus Dogmatiek voor iedereen. Uitgeverij Yes, een samenwerking tussen Boekencentrum en HGJB. En bevat 12 hoofdstukken over de geloofsleer, gevolgd door een begrippenverklaring en een register van begrippen. Via dat register is het boek goed bruikbaar als laagdrempelig naslagwerk. Ik heb het zelf op die manier gebruikt bij de voorbereiding van een 2-tal catechisatielessen. 1 over de hemelvaart van Jezus en 1 over bidden. In de excurs, een nogal excentriek woord in een boek dat graag laagdrempelig en toegankelijk wil zijn, maar dat terzijde, bij hoofdstuk 7 over God de Zoon en jouw redding, vond ik een bruikbare illustratie om uit te leggen wat of waar de hemel is. Of eigenlijk om te begrijpen dat dat ons begrip te boven gaat. In hoofdstuk 11 over bidden ligt de nadruk mij wat te veel op het al dan niet ontvangen op het gebed, op wat je als bidder aanbidden hebt. het gebedsonderwijs van de Heer Jezus ontbreekt. Toch is alles bij elkaar genomen, de dogmatiek voor iedereen een heel handig boek om in je kast te hebben staan en er geregeld uit te halen als je over een bepaald onderwerp van de geloofsleer laagdrempelige uitleg zoekt of wil geven. Naast de toegankelijke, systematische behandeling van theologische thema's staan er doorverwijzingen in naar ander materiaal, waaronder filmpjes op internet. Ik kan me voorstellen dat jeugdleiders of een groep belijdeniscategezanten er prima mee uit de voeten kunnen. De Bijbel in video's. Via www.opkijken.nl kwam ik het Bible Project op het spoor. www.jointhebibleproject.com. En ik ben er erg enthousiast over, omdat ik jongeren zo graag met de Bijbel wil laten kennismaken. Gewoon maar gaan lezen is voor hen vaak een brug te ver. Samenlezen gaat vaak al stukken beter. Maar hoe lager we de drempel weten te maken, hoe beter. The Bible Project is een Amerikaanse organisatie die zich het behoorlijk ambitieuze doel heeft gesteld om van elk Bijbelboek en bij een groot aantal Bijbelse thema's aantrekkelijke filmpjes te maken van tussen de 5 en 10 minuten. Tim Mackey is predikant en theologieprofessor en John Collins is de creatieveling van het project, met een bachelor in de Bijbelwetenschap. Gesteund door een bestuur maken ze samen gratis video's en ander online materiaal waarin het verhaal van de Bijbel, bijbelgetrouw, wordt weergegeven en samengevat. Hun bedoeling is om het materiaal niet alleen voor Engelstalige kijkers en luisteraars beschikbaar te maken, maar wereldwijd. Engelstalige filmpjes bekijken is voor veel jongeren trouwens geen enkel probleem. Maar bij een aantal filmpjes kun je al voor Nederlandse ondertiteling kiezen met het instellingenwieltje dat rechts onderin het beeld verschijnt bij het afspelen. Een project om in de gaten te houden, als je met jongeren werkt. Zichtbaar zijn op sociale media. Geen zichzelf respecterende kerkelijke gemeente kan nog zonder website. Maar het is een hele klus om die goed toegankelijk en up-to-date te houden. Daarnaast zijn er zoveel mogelijkheden om je als gemeente via sociale media te presenteren, dat je door de bomen soms het bos niet meer ziet. Waar doe je goed aan? En welke media kun je best missen? De website www.kerkzijnonline.nl biedt hulp aan onder andere webmasters van kerkwebsites, aan kerkenraadsleden en predikanten, aan gemeenteleden die geïnteresseerd zijn in online communicatie en aan de redacties van kerkbladen of gemeentelijke nieuwsbrieven. Kort gezegd, Kerk Zijn Online is opgezet om kerken te ondersteunen bij het vergroten van hun online zichtbaarheid. Dat gebeurt door het organiseren van bijeenkomsten en door het creëren van een online community waarin informatie gevraagd en gedeeld kan worden. Ook zijn er op de website regelmatig blogs te vinden. Onderweg columniste Esther de Hek, medewerkster van Kerk Zijn Online, pleitte in een blog onlangs voor het gebruik van Twitter door lokale kerken met de volgende argumenten. Je kunt met Twitter als kleine gemeenschap grote groepen mensen bereiken. Met Twitter kun je je specifiek op bepaalde doelgroepen richten. Denk aan buurtbewoners, medechristenen en andere kerken in de omgeving van de kerk, lokale partners als wijkzorg, wijkcentra, de voedselbank, vluchtelingenwerk, collega-predikanten en pastores en twitterende gemeenteleden. En Twitter biedt de kans om als kerkgemeenschap mee te doen aan het maatschappelijke debat. Tegelijk erkent de Hek dat er onder kerken nog niet zoveel ervaring is met het gebruik van Twitter. Binnenkort is op www.kerkzijnonline.nl een blog te lezen met enkele handzame, werkbare tips om als lokale kerk te starten met effectief twitteren. Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van nieuwe posts door zich te abonneren op een nieuwsbrief. Van introvert naar missionair. Voor Stichting Woord en Wereld schreef dominee Henk Drost, die zelf jarenlang in Oekraïne heeft gewerkt en missionair predikant is geweest in Venlo, een tweeluik over gereformeerde missionaire gemeenteopbouw. Deel 1 van het tweeluik verscheen al eerder en heet Zaaien. De auteur maakt daarin duidelijk dat gereformeerd en missionair goed samengaan. Ook al lijkt dat in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Gereformeerde kerken zijn vaak behoorlijk introvert, met weinig visie op evangelisatie. Aan de andere kant wordt wel eens de indruk gewekt dat je het gereformeerde overboord moet zetten als je echt missionair wilt overkomen. Het pas verschenen tweede deel van het tweeluik heet Planten en Groeien. Daarin wordt geschreven over het stichten van nieuwe gemeenten, kerkplanting. Gereformeerd en missionair is een sterke combinatie, stelt Drost. Het gaat in de gereformeerde kerken om de groei in Christus. Als er een sterk besef is van het leven uit genade, kan er veel barmhartigheid zijn in de omgang met elkaar, terwijl er tegelijk aandacht blijft voor het feit dat de kerk heilig moet zijn in deze wereld. Voor bespreking op verenigingen of kringen is achterin beide boeken verwerkingsmateriaal opgenomen. Zie www.woordenwereld.nl/cahiers.html. Artikel 14 Jeugdwerk. Communiceren met jongeren 1. Luisterend helpen God te ontdekken. Door Anko Ausoren. In de afgelopen maanden schreven we een serie artikelen over de fases van opgroeien en een serie over het thuisgevoel van jongvolwassenen. Beide series beklemtoonden het belang van goede communicatie tussen volwassenen, jeugdwerkers en jongeren. Goede communicatie is in de praktijk echter vaak een hele uitdaging. Daarom volgt nu een serie artikelen over communicatie. Hoe communiceer je met de tieners? Een jeugdwerker zei eens tegen me dat hij niet zo goed uit de voeten kan met die vraag. Alsof tieners wezens zijn van een andere planeet. Het makkelijkste antwoord is volgens mij: luister naar ze en geef ze het kostbaarste, misschien wel het schaarste wat je tegenwoordig hebt, namelijk tijd en oprechte liefde. Maak het niet te ingewikkeld, dat is het gewoon. Ik herken me wel in dat antwoord, maar tegelijkertijd valt daar veel meer over te zeggen. Want mijn ervaring is ook dat goed communiceren met tieners en jongeren een flinke inspanning vraagt. Een belangrijk aspect dat we in dit eerste artikel willen uitwerken is de juiste basishouding. Een goede basishouding wordt gekenmerkt door 3 elementen: motivatie, luisteren en relaties. Motivatie. Jongeren zijn weliswaar geen buitenaardse wezens, maar de communicatie met jongeren in het kerkelijke jeugdwerk is meestal anders dan de onderlinge communicatie tussen volwassenen. Veel van wat we doen in het jeugdwerk heeft een vormend of lerend karakter. Het is uiteraard nodig dat er sprake is van wederkerigheid tussen jeugdwerkers en jongeren. Maar er zit ook een vorm van ongelijkheid in de relatie. Het is dan ook erg belangrijk dat je als jeugdwerker eerlijk bent tegenover jezelf over de motieven waarom je actief bent in het jeugdwerk. Wil je tieners en jongeren helpen? Wil je hun iets leren? Word je gedreven vanuit een frustratie vanuit het verleden? Of wil je gewoon jeugdwerk doen? Is het nu eenmaal jouw taak in de kerk? Wat je motivatie ook is, de kans is groot dat je alleen iets voor jongeren kunt betekenen als ze je werkelijk aan het hart gaan. Luisteren. Juist als jongeren je werkelijk aan het hart gaan, kan dat voor problemen zorgen. Het zou zomaar kunnen dat je als jeugdwerker de problemen van jouw jongeren wilt oplossen. Of dat je er vooral op gericht bent om hen bij de kerk te houden. Ik herken dat in ieder geval soms bij mezelf. Wat we scherp voor ogen moeten houden is dat we hen helpen te ontdekken dat er een God is die van hen houdt. We mogen jongeren bij Christus brengen en hen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. We mogen naar jongeren luisteren, met hen onderzoeken wat hen ten diepste beweegt en hun laten zien wie God wil zijn in hun persoonlijke situatie. Deze luisterende houding kan er inderdaad voor zorgen dat jongeren praten over de dingen die hen bezighouden en waar ze mee worstelen. Maar dat wil niet zeggen dat de jeugdwerker degene is die deze problemen moet oplossen. Wel kun je hen bijstaan en helpen om hun weg daarin te vinden. Cruciaal daarbij is dat je als jeugdwerker betrouwbaar bent. Jongeren zullen je alleen in vertrouwen nemen als ze dat zeker weten. Relaties. Het opbouwen van een vertrouwensband is dus erg belangrijk voor een jeugdwerker. Persoonlijk vind ik dit altijd een complex onderwerp. Want wanneer heb je die band en hoe ver moet je daarin gaan? In de loop van deze serie komen we hier nog op terug. Maar in beginsel staan bij zo'n vertrouwensband 3 relaties centraal. Jouw relatie met Jezus, de relatie van de jongeren met Jezus en jouw relatie met de jongeren. Als je weet dat je zelf leeft vanuit genade en dat je alleen bestaat in Jezus' liefde en geduld, dan geeft dat je de juiste houding jegens jongeren. Als je Jezus goed kent, weet je ook hoe Jezus zou omgaan met de jongeren tegenover je. Dan ontdek je wanneer je uitnodigend of juist uitdagend kunt zijn. Uitnodigend, dat wil zeggen bemoedigen, veiligheid bieden, luisteren zonder te oordelen. Of uitdagend, de waarheid van Gods woord laten horen, geloofsgroei aan de orde stellen, vragen wat het geloof mag kosten. In alles mag je je gesteund weten door het feit dat God zelf aan het werk is in de levens van jongeren. Hij wil hen werkelijk veranderen. Je mag erop vertrouwen dat jij daar niet op jezelf mee bezig bent, maar dat Christus via jou werkt. Artikel 15. Wandelen met God. Je bekommeren om je medemensen. Door Ronald Westerbeek, GKV. Hij was kerkplanter van ICF Amersfoort en promoveert op een dogmatische doordenking van charismatische vernieuwing. Nu komt het erop aan, zei Anne van der Bijl van Open Doors toen ik hem in 2001 vlak na 9-11 interviewde. Huilen christenen mee met de wolven in het bos of luisteren ze naar de stem van hun Heer? Zetten we moslims weg of hebben we hen lief? Ook wanneer zij ons niet goedgezind zijn. Wandelen met God is ook vluchtelingen liefdevol opvangen en oprechte liefde hebben voor geradicaliseerde moslims. Wie wandelt met God gaat de weg van onvoorwaardelijke liefde, zei Van der Bijl. Zelf zoekt hij in islamitische landen niet alleen verdrukte christenen op, maar ook radicale moslimleiders. Terroristen zelfs van Hamas, Hezbollah en Al-Qaeda. Ik heb islam leren spellen als I sincerely love all Muslims. Ik houd oprecht van alle moslims, ook van die geradicaliseerde jongeren, ook van die terroristen. Ze zijn onze medeschepselen van God en Jezus stierf ook voor hen. Als God van moslims houdt, wie zijn wij dan om dat niet te doen? Als er in Nederlandse steden en dorpen nieuwe moskeeën worden geopend, dan huilt zijn hart, vertelt Anne. Waarom? Omdat veel christenen hun huizen en harten gesloten houden voor moslims en hen niet in aanraking brengen met de liefde van Jezus. Eigenbelang. 15 jaar later is de toon van het debat verhard. Het protest tegen de komst van vluchtelingen neemt naargeestige trekken aan. Dode varkens, doodsbedreigingen, oproepen tot geweld tegen vluchtelingen, betogers in zwarte shirts met de afbeelding van een agressieve pitbull, mannen met bivakmutsen die een noodopvang bestormen en vuurwerkbommen gooien. In Facebookgroepen van zelfverklaarde PVV'ers giert de retoriek van de jaren 30 en 40. Vluchtelingen moeten worden afgeslacht, vergast, door de kop geschoten, gecastreerd of verzopen. Dit zijn geen neonazistische skinheads zoals in de jaren 80. Geen extreemrechtse eenlingen. Dit zijn mijn eigen buren. Gewone mensen in mijn volksbuurt. De samenleving verandert. Minder solidariteit buiten de eigen sociale groep. Meer eigenbelang. In politiek Den Haag zien we dezelfde tendens. Onbaatzuchtige hulp aan vreemdelingen wordt steeds minder geaccepteerd. Mogelijk zelfs strafbaar. En wat doen christenen? Laten we ons voeden door soms gegronde angst voor de islam? Of hebben we onze naaste lief, ook als hij mogelijk onze vijand is? In Europa wordt het klimaat rond migranten steeds harder. En mensen worden buitengesloten, constateerde Tim Keller 5 jaar geleden toen ik hem vroeg naar de grootste uitdagingen voor christenen in Nederland. Gaan christenen mee in die verharde, egoïstische cultuur? Of onderscheiden ze zich als mensen die opkomen voor vreemdelingen? Zijn ze bereid offers te brengen voor migranten? Concreet, verlenen kerken onderdak aan vreemdelingen die op straat belanden of het land uitgezet dreigen te worden terwijl ze gevaar lopen? Durven kerken burgerlijk ongehoorzaam te zijn als de overheid onrecht doet? In tal van opzichten zullen kerken een tegencultuur moeten vormen in een vervreemde cultuur, als tekenen van het komende koninkrijk van God. Zelfonderzoek. Het is dit weekende Palmpasen, een moment van zelfonderzoek. Hoe is mijn wandel met God? Roep ik Hosanna voor de Heer? Maar haak ik af zodra het volgen van Jezus mij echt iets gaat kosten? Heb ik 40 dagen vroom gevast en gebeden, maar wil ik geen gekke Henkie zijn als het gaat om liefde en recht voor gevluchte Syriërs, Eritreërs en Afghanen? Het is Palmpasen en ik kijk in de spiegel die Jesaja mij voorhoudt. Is dit niet het vasten dat ik verkies, misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Jesaja 58, vers 6 en 7. Artikel 16, column. 2 keer. Door Esther de Hek, CGK. Zij is moeder en tekstschrijver. Beide woorden krijgen meestal net wat extra nadruk, was mij al vaker opgevallen. Ook nu gebeurde dat weer. Ga jij echt nog steeds 2 keer? Vroeg een oud studiegenote me tijdens een toevallige ontmoeting op een christelijk evenement. Ze leek oprecht verbaasd. Zo oprecht zelfs dat onzekerheid bij mij post vatte. Dat onvaste gevoel bij zo'n reactie overvalt me steeds vaker. Vroeg me 10 jaar geleden een lans te breken voor het 2 keer op zondag ter kerke gaan en ik deed het, zonder moeite. Ik had toen zelf het artikel kunnen schrijven dat laatst op Facebook voorbij kwam, met daarin 7 fraaie redenen om de tweede dienst te bezoeken. Zou de auteur trouwens bewust voor dit heilige aantal, 7, gekozen hebben? Ik had er namelijk nog best 1 of 2 bij kunnen verzinnen. De Facebook-duimen gingen enthousiast omhoog voor het manifest. Ik zag het voor me, herkende het gevoel daarachter, maar liet het zelf na dit keer. Godsdienstige do's en don'ts geven we gemakkelijk te veel cachet, vind ik. Voor je het weet, wordt wat je doet of juist laat beeldbepalend voor jouw profiel als christen. Zeker, ik word triest van middagdiensten waar nog maar een handjevol mensen zit. Voornamelijk 60-plussers. Is dit een bejaarde kerk? Fluisterde onlangs onze tienerzoon toen we een middagdienst bezochten waar gezinnen, tieners en twintigers, de grote afwezigen waren. Hij zei het, ik dacht het. De dominee keek uit op rijen lege banken. Ik had medelijden met hem. Waar waren de overige 200 broeders en zusters die belijden een gemeenschap van Christus te vormen? De leegloop van de tweede dienst is in veel gereformeerde kerken al een tijdje gaande en niet meer te stoppen. Ga je nog wel 2 keer, dan heb je wat uit te leggen. Maar verwacht van mij geen statements meer. Dagelijks dicht bij Jezus leven geeft christenen het profiel dat volgelingen van hem toekomt. 1 ding is dan bij iedereen hetzelfde, geloof ik. Je treedt graag in zijn schaduw, of je nu 1... 2 of 3 keer per zondag gaat.